Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Begin 2022 bereikte de spanningsindicator arbeidsmarkt van het UWV een nieuw record. Voor het eerst was er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Mogelijke oplossing van de tekorten is dat mensen meer uren gaan werken. En dan willen we natuurlijk vooral dat de parttimers dat doen. Tenminste, daarvoor pleit onder andere werkgeversvereniging AWVN. Maar er zijn ook steeds meer AOW'ers, mensen die met pensioen zijn, die langer door willen werken. Wie zijn dat eigenlijk? Kan iedereen dat zomaar? Hoe moet je je daarop voorbereiden? En hoe pak je dat aan? Te gast twee experts, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. En vandaag, ja, je kunt het er niet op uitzoeken, met de AOW gegaan. En Marlijn Damon is de gast, universitair docent bij de afdeling sociologie, beide aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Joop en Marlijn, leuk dat jullie er zijn. Joop, gefeliciteerd. Wat zeggen mensen eigenlijk tegen je als je met pensioen gaat, als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, want het is echt vandaag, hè?
Ja, dat is echt vandaag.
Ongelooflijk, jaar en je kiest maanden. Het er niet op uit.
Dat is, nou, het is een beetje doorgestoken kaart, maar toch. mensen weten eigenlijk niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Nee. Vroeger was het heel fijn als je je 65ste gehaald had, want dat haalde lang niet iedereen. Dus dat was echt wel, nou ja, iets wat je. En voor veel mensen was het bereiken van de AOW ook, ja, toch echt belangrijk vanuit inkomensperspectief. Er waren natuurlijk heel veel mensen die verdienden weinig. Of bijvoorbeeld mensen die tot aan hun AOW werkloos geweest waren. Die hadden het ook niet breed. En dan bereikte je met het halen van de AOW-datum als het ware, nou ja, een pijler, ja, in de woelige baren, dat je in ieder geval van inkomen verzekerd was.
Ja, ook mensen die echt gewoon heel blij waren dat ze niet meer hoefde te werken, toch?
Zeker, ja, maar dat is overigens nog steeds zo.
Hebben, ja. Hoe is het bij jou?
Nee, ik wil heel graag nog langer doorwerken. En dat ga ik ook doen. Daar, de universiteit biedt mij ook die mogelijkheid. Dus daar maak ik ook graag gebruik van. Maar er zijn nog steeds collega's ook die het gewoon fijn vinden om deze datum te bereiken. En denken van, het is mooi geweest. En die trekken de deur achter zich dicht. En die komen nog eens een keer naar een afscheidsfeestje. Maar verder zie je die ook niet meer.
Nee.
Dus het is heel verschillend.
Ja, Marlijn, jij doet er onderzoek, onder meer daarnaar onderzoek naar, want dit is echt wel een beetje jouw expertise. Wat zie je nou gebeuren op dat gebied? Want vroeger was het gewoon zo, je gaat met pensioen, punt, en stop je met werken.
Ja, dat klopt. Er is een hele grote verandering geweest op het gebied van werk en pensioen de afgelopen twee decennia. Aan het begin van de eeuw was het nog heel gebruikelijk dat mensen met vroeg pensioen gingen. En zo vanaf 2006 is de blik op langer doorwerken gegaan. Met de versobering en de, nou ja, minder toegankelijk maken van de vroegpensioenregelingen. En daarna natuurlijk het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd. Er is ontzettend veel veranderd in de pensioencontext. En dat weerspiegelt zich ook in de arbeidsdeelname van ouderen. En in de gemiddelde pensioenleeftijd bijvoorbeeld. Want aan het begin van de eeuw lag die nog zo rond de 61 jaar. Inmiddels is die 65 jaar en 3 maanden. Dus het is echt aanzienlijk gestegen de afgelopen tijd.
En kun je dan zeggen dat dat beleid gewoon gewerkt heeft? Want een van de grote vraagstukken in de arbeidsmarkt was, is het volgens mij nog steeds wel een beetje, maar dat ga jij maar vast vertellen, dat mensen redelijk snel, redelijk te vroeg eigenlijk het arbeidsproces uitgingen met alle gevolgen van dien. Maar ook lastig herinkwamen kwamen op het moment dat ze, nou ja, na hun 50ste, mag ik ondertussen zeggen, want ik ben 51, zonder baan kwamen te zitten, dan was het ingewikkeld om weer aan de slag te komen. Dus hoe kijk je nou terug op het beleid om daar wat aan te gaan doen?
Ja, mijn indruk is wel is dat die financiële prikkel heeft gewerkt. In die zin dat mensen wel veel meer geneigd zijn om door te werken. In ieder geval tot aan de AOW-leeftijd. In ieder geval het was eerder aan het begin van de eeuw heel gebruikelijk dat mensen al stopten voor het bereiken van de AOW-leeftijd met werken. En inmiddels werkt een heel aanzienlijk deel. In ieder geval door tot de AOW-leeftijd. Of zelfs daarna.
Ja, want dat daarna is natuurlijk spannend, hè? Wat zie je daar dan? Want vroeger was dat raar. Je ging liefst eerder eruit. Mijn vader was 57 toen hij stopte met werken. Niet te geloven. Maar toen had hij overigens wel al zijn 40 jaar werken erop zitten. Dus dat zou voor mij over 6 jaar al zijn. Daar kan me niks bij voorstellen. Ga ik ook niet doen. Kan ik ook niet betalen trouwens. Maar ja, doorwerken na je tijdens je pensioen. Dat was ook helemaal geen... Dat deed toch niet?
Nee, in dat opzicht is het hele idee van pensionering van een wat eerder een heel abrupte transitie van voltijds werk naar voltijds pensioen was. Zie je nu wel meer dat er doorgewerkt wordt na pensioen.
Ja.
Het wordt in de literatuur ook wel post-retirement work of bridge employment genoemd. Waarbij mensen dus na het pensioneren nog blijven werken in wat voor vorm dan ook. Dus dat kan ook aanzienlijk minder uren zijn of flexibeler. En daar, dat wordt ook wel gebruikelijker. Zelfs als je nu kijkt, want natuurlijk door de verhoging van de AOW-leeftijd is het de interpretatie van de cijfers van de arbeidsdeelname tussen 65 en 70 jaar, daar loopt van alles door elkaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de groep 70 plus, ook daar is een stijging te zien van het aandeel. Of de netto arbeidsdeelname van, ik geloof, van 3% tot iets van 8% nu.
Oké. Ja, dat is nog steeds, hè, dat klinkt nog steeds als weinig, maar van 3 naar 8, dat is meer dan een verdubbeling. Ja.
Ja.
Joop, nog even terug naar dat, zeg maar, dat beleid om zeg maar, de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Die pensioenleeftijd is omhoog gegaan. Nou, dat is mooi, maar dat is ook niet zo raar, want dat kun je natuurlijk gewoon redelijk in de wet zetten. Want als je de AOW verhoogt, ja, dan gaat die pensioen meestal gewoon al mee. Hoe is het met de kansen op de arbeidsmarkt voor die ouderen? Zijn die ook beter geworden?
Nou, de kansen zijn nog steeds het beste voor de mensen die een baan hebben, die ergens in dienst zijn. Want die krijgen de kans om langer door te werken. Dat beleid een succes is, heeft overigens ook heel veel te maken met het feit dat mensen steeds gezonder zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar het verschil in levensverwachting tussen het begin van deze eeuw en nu hebben we er bijna een kwart van deze eeuw op zitten. Ik bedoel, dat is alweer een paar jaar omhoog geschoven. Dus dat punt waar we er net mee begonnen, dat vroeger een heleboel mensen dankbaar waren als ze qua gezondheid het tot hun 65 hadden volgehouden. Dat zie je ook opschuiven. Dus in die zin sloot die beleidswijziging ook wel erg aan bij ja, gewoon wat er bij de mensen speelde. Er waren steeds meer vitale ouderen.
Ja.
En ja, laat ik zeggen, als je dan op je 57ste met pensioen moet en nog tot je 87ste met de camper door Zuid-Europa moet reizen, dat is ook wel een beetje een opgave. Dus er waren ook steeds meer mensen, zijn ook steeds meer mensen die zeggen van ja, maar ik kan nog van alles, ik wil nog van alles, ik heb talent in die en die richting en dat wil ik doen. Voor mensen die eenmaal buiten het arbeidsproces komen te staan, zie je dat het toch nog steeds heel ingewikkeld is om daar weer in terug te komen. Mm. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat de arbeidsmarkt als geheel, en dat geldt zeker ook voor werkgevers, dat die er helemaal nog niet op zijn ingespeeld om ouderen langer te laten, of ouderen tot hun 65ste of hun 67ste dadelijk te laten werken. Ik bedoel, dat lukt wel, want daar hoeven ze bij wijze van spreken verder niks voor te doen. Maar mensen na hun AOW-datum langer laten werken of mensen die inmiddels buiten de arbeidsmarkt waren beland weer opnieuw in te huren, dat is nog steeds een lastig proces.
Ja, ja, want als je iemand van 55 aanneemt, dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar dan moeten we allemaal dingen weer ontwikkelen, want de skills zijn een beetje gedaald en zo, maar iemand heeft dan nog gewoon nog 12 jaar
ja.
moet dan nog 12 jaar, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja.
Nee, en daarvan zie je dat, zeker bij 55, de terugverdientijd van een investering in een werknemer, die is vaak een jaar of 6, 7. Dus dat betekent dat je best nog in zo iemand kan investeren. Dat was overigens al veel langer zo, maar ja. Werkgevers worden zich door de krapte op de arbeidsmarkt daar ook wel meer bewust van. Ja. Maar dan nog is, laat ik zeggen, in een sollicitatieprocedure, daar zit het dan bij wijze van spreken een HR-manager van 45, een afdelingshoofd van 50 wij spreken nog een medewerker van ergens in de 30. Om dan uit een rijtje kandidaten van bij wijze van spreken 28, 38, 48, 58, die van 58 te nemen. Dat is nog steeds een heel ongebruikelijke keuze.
Ja. Nou, daar is nog werk te doen dus.
Absoluut.
Maar alleen waarom gaan steeds meer mensen, blijven ze werken boven hun... Ja, vroeger was het zo makkelijk, hè? Zei je 65ste, maar nu is het natuurlijk fluïde geworden. Vanaf hun AOW gerechtigde leeftijd, moet ik dan officieel zeggen.
Ja, precies. We hebben bijvoorbeeld wel mensen gevraagd die nog voor de AOW-leeftijd stonden. Eigenlijk wat te doen met pensioen. En een van de opties was ook betaald werken, dan wel als zelfstandige of verder in loondienst. Mm-hmm. En de vraag was wie daar plannen voor maakte. En daar zie je dat bepaalde groepen, en eigenlijk net wat Joop ook al zei, mensen die in goede gezondheid zijn, die hoog opgeleid zijn, die een wat hogere of een managementfunctie hebben, dat die relatief geneigd zijn om plannen te maken om door te blijven werken na pensioen. En als je ook kijkt bijvoorbeeld of naar de redenen. Met pensioen komt er vaak veel tijd vrij. En dan kan je nadenken hoe ga je die tijd invullen. En een van de ideeën in de literatuur is dat het doorwerken ook een soort compensatie is van het verlies van de werkrol. Dus met werk heeft natuurlijk diverse functies naast het verdienen van geld. Ook het biedt structuur en sociale contacten en
ja, zekere status. Uitdaging, ontwikkeling, ja.
En wat we nou bijvoorbeeld zagen is dat mensen die... meer of in grotere mate verwachten om dat soort werkfuncties te gaan missen, dat zij ook meer geneigd zijn om die plannen te maken om betaald door te werken en te pensioneren.
Dus het is ook een soort omgang met iets wat je dan dreigt te verliezen, wat je niet kwijt wil raken.
Precies.
Ja,
dus het verwachten van het missen van verschillende aspecten van werk, in ieder geval hangt in ieder geval samen te maken van de plannen voor betaald werk na pensioen. En het gaat aan de ene kant om het verwachte missen van geld. Dus meer het financiële aspect. Maar ook eigenlijk het niet-financiële aspect. Dus het,
ja. Maar jij zegt het zijn vooral mensen... laat ik het anders vragen. Wie is die groep dan? Kun je dat pinpointen? Hè? Man, vrouw... sociaal-economische status. Kun je daar, valt er wat over te zeggen?
Van de mensen die doorwerken.
Ja, die willen doorwerken en doorwerken.
Ja, mannen zijn meer daartoe geneigd dan vrouwen.
Okay.
En inderdaad mensen met een goede gezondheid, met een hoger opleidingsniveau, een hogere beroepsstatus, zijn meer geneigd om door te werken. Of zijn meer geneigd om die plannen te hebben, maar ook onderzoek wat kijkt echt naar wie er doorwerken, zie je eigenlijk dezelfde groepen factoren in terug.
Ja, zie je dan nog verschillen tussen mensen die zeg maar een baan hebben, in loondienst werken, of mensen die zelfstandig werken of ondernemer zijn?
Als er wordt gevraagd naar ideeën over de timing van pensionering, zien we wel dat zelfstandigen gemiddeld genomen langer willen, tot op hogere leeftijd willen zeggen, door te willen werken. Dus daar zit ook wel verschil in. Ja. En ook als je kijkt naar de arbeidsdeelname op hogere leeftijd. Een heel aanzienlijk deel van de mensen die dan nog werkt, is ook zelfstandige.
Ja, is of voor zichzelf begonnen of deed dat al.
Yes. Dus ja. Het kan enerzijds inderdaad doorstarten naar pensioen uit loondienst zijn. Of het voortzetten van de activiteiten als zelfstandige.
En de andere kant, want ik bedoel, je kan wel leuk door willen werken. Maar je moet ook nog een werkgever vinden of een opdrachtgever vinden die zegt, nou, dat vind ik wel een goed idee om jou te behouden met al je kennis en je senioriteit. Is daar onderzoek naar gedaan? Wie dat dan zijn?
Welke organisaties?
Ja, wat zijn dat voor organisaties?
Er is zeker onderzoek naar gedaan. Ook wel vanuit het NIDI. Waar aan werkgevers is gevraagd. Heeft de organisatie ervaring met mensen die doorwerken na pensioen? En dan is er gekeken met wat voor type organisatiekenmerken dat samenhangt. En je ziet bijvoorbeeld dan dat in grotere organisaties, organisaties met een groter aandeel ouderen, organisaties met een groter aandeel mannen, dat er organisaties zijn waarin dat vaker voorkomt. En dat het ook te maken heeft met de gepercipieerde normen binnen de organisatie ten aanzien van dat doorwerken. Of het inhuren van bijvoorbeeld mensen van buitenaf die al gepensioneerd zijn, of juist het doorwerken van mensen binnen de organisatie die blijven weer doorwerken. Dus dat het klimaat wat er binnen de organisatie is, of wordt gepercipieerd door degene die de vragenlijst invult, dat een rol speelt bij het.
Oké. Nou, de grote vraag is natuurlijk ook. Sorry hoor. De grote vraag is natuurlijk ook: willen we daar eigenlijk meer van? Willen we er minder van? En wat moeten we daarvoor doen? En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Joop Schippers en Marleen Damman in de studio. Beiden van de Universiteit Utrecht. Mag ik sinds afgelopen woensdag weer zeggen, hè Joop? Want het zag er even uit dat je echt ging met pensioen ging. Maar ik durf te zeggen, gelukkig niet helemaal.
Zo is het.
Ja, eerst misschien wel een belangrijke vraag. Wat willen we eigenlijk? Is er een beleid? Is er een richting voor? Heeft de politiek daar een keuze in gemaakt? Willen we dat mensen na hun pensionering doorwerken een beetje? Of willen we dat eigenlijk helemaal niet als samenleving? Ik kijk jullie allebei maar even indringend aan. Vinden we daar iets van?
We vinden in ieder geval met z'n allen dat gegeven de langere levensverwachting mensen ook langer moeten werken. Dus de afspraak is nu dat als de levensverwachting met 3 jaar omhoog gaat, dat je dan verondersteld wordt 2 jaar daarvan ook langer door te werken. Dus dat is de verhouding voor elk jaar extra 8 maanden langer werken. En daarenboven zie je natuurlijk nu dat er sprake is van tekort op de arbeidsmarkt. En de mate waarin ook ouderen zouden moeten worden ingezet, of een beroep op ouderen zou moeten worden gedaan, daar is nog niet echt een hele duidelijke politieke keuze in gemaakt. Ik bedoel, er worden nog steeds een aantal dingen geroepen, zoals inderdaad deeltijders langer laten gaan werken als mogelijkheid. Ja. Dan loop je op tegen allerlei beperkingen, zoals in aanzien van de kinderopvang, tussen de middag, kinderen die uit school gehaald moeten worden, enzovoort. Dus dat is ook best wel lastig. Er zijn heel veel mensen die dat wel zouden willen, maar niet onmiddellijk te realiseren. Nou, dan wordt migratie door sommigen als een mogelijkheid genoemd. Vorige week een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin gezegd werd van nou, die mogelijkheden om statushouders meer te laten werken, wordt genoemd. Voor de nog langere termijn wordt ook genoemd meer technologie. Dus wij spreken arbeidskracht vervangen door robots. Ja. Ouderen langer laten doorwerken is absoluut een goede mogelijkheid. Zeker gegeven wat toch een heleboel mensen willen en zouden kunnen. Alleen heel concreet beleid is daar op dit moment nog niet voor. Maar dat is er op al die andere terreinen ook niet. Dus die keuzes, Den Haag is zover nog niet. We hebben 2 jaar geleden hebben we een rapport gehad van het Demografie Instituut, het NIDI, wat Marleen net al noemde, en het CBS, om te kijken hoe het er met de beroepsbevolking in 2050 voor zou staan. En dan zie je dus dat we mensen tekort komen. Maar de vervolgvraag, wat gaan we dan doen om die mensen, om te zorgen dat in die tekorten wordt voorzien? Er is nu wel een SER-advies over beroepen in de publieke sector, wat je daaraan zou kunnen doen. En daar zitten een aantal van dit soort dingen worden genoemd. Maar concrete beleidsmaatregelen als financiële prikkels of andere mogelijkheden, mensen bijscholing bieden of werkgevers helpen met bijvoorbeeld de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is allemaal voor de oudere generaties, dus boven de AOW-leeftijd is dat nog niet geregeld.
Wat is er nodig, Marleen, om het zeg maar te stimuleren dat ouderen denken, nou, ik vind mijn werk eigenlijk best wel leuk. Ik vind het best wel leuk om een dag of 2 dagen of 2,5 dag gewoon lekker door te werken. Waar lopen ze nu tegenaan?
Ja, ik denk iets wat een mogelijke rol speelt en wat ook wel in het onderzoek onder werkgevers naar voren komt, is dat vaak het initiatief bij de werknemer ligt voor het doorwerken na pensionering. Dus stel inderdaad, je hebt iemand die er zin in heeft en graag door wil naar de AOW-leeftijd en die neemt het initiatief daarvoor en die gaat het gesprek daarover aan. Dan is er misschien de kans dat diegene door gaat werken na de AOW-leeftijd. Maar vaak ligt dus het initiatief bij de werkende zelf. En dat is wel een aandachtspunt, denk ik. Helemaal vanuit werkgeverperspectief. Dat je denkt, nou ja, dat ook ziet als een potentiële groep. En het misschien het gesprek al aangaat met mensen al voor pensionering. Van of ze daar mogelijk geïnteresseerd in zouden zijn.
Ja, want ik kan me voorstellen, als je als het eraan komt en je moet zelf de balletje op gaan gooien. Ja, dat er ook heel veel mensen zijn die denken, ja, jeetje, weet je.
Laat maar.
Ik zou heel graag willen om.
Ja, toch? Ja. Ja, het is een soort van gunst als je door mag werken. Terwijl.
Ja, en dat vraagt een hele proactieve houding. Dat je al nadenkt over, nou, wil ik dat überhaupt? En zo ja, waar dan? Bij dezelfde werkgever? Of zal ik toch het liefst nog wat anders doen? Of wil ik als zelfstandige aan het werk? En dat, ja, dat inderdaad, dat vraagt dan een hoop.
En hoe is het nu geregeld? Kan het zomaar? Want ik heb ook wel begrepen dat er beroepsgroepen zijn en cao's zijn waarbij het gewoon niet mag, niet kan.
Nou ja, sowieso staat er in heel veel cao's, inclusief bijvoorbeeld in het onderwijs, dat bij het bereiken van de AOW-leeftijd, dan loopt je aanstelling af. Dus als er niks gebeurt, is de defaultwaarde, het stopt.
Ja,
en dan moet er dus inderdaad iemand heel actief iets gaan doen om met een nieuwe aanstelling aan de slag te gaan enzovoort. Of er ook cao's zijn die het verbieden, dat je, dan zou het bij wijze van spreken over een soort concurrentiebeding gaan. Maar ik denk eigenlijk niet dat na het bereiken van de AOW leeftijd kan, maar wel heel al die cao's die zeggen van dan stopt het.
Ja.
En ik denk dus dat het veel meer zo zou moeten zijn, zeker in sectoren waar je de tekort al aan ziet komen. Ik bedoel, en als jij nu weet 20% van mijn werknemers is 55 plus, dan kun je ongeveer uitrekenen wanneer ze met pensioen zouden kunnen gaan. Dus dan moet je bij wijze van spreken al beginnen met de vraag van, goh, wat zouden wij kunnen doen om jou te behouden? En voor hoeveel tijd zou je dan voltijd willen blijven werken? Nee, voltijd, dat lijkt me een beetje veel van het goede, want ik merk of wel dat ik sneller moe ben. Of ik wil ook met mijn kleinkinderen een dag in de week op pad. Nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen overwegingen. Maar dan kun je er samen werkgever en werknemer over gaan praten. Van onder wat voor omstandigheden dan wel. Wat zou eventueel voor jou moeten regelen. En dan zegt iemand van, nou, ik wil bij wijze van spreken wel blijven. Maar tijdens de zomermaanden. Want dan wil ik 2 of 3 maanden met vakantie. Dan wil ik de rest van het jaar wil ik best wel 3 dagen werken. Maar niet in die zomervakantie. Of iemand anders die zegt van, nou, ik hou helemaal niet van de kou, dus vanaf 1 december blijf ik binnen bij de haard. De zomer kun je op mij rekenen, maar de winter voor mij niet. Nou, ik bedoel, dat soort maatwerkafspraken zullen er dus veel meer moeten komen. En in sommige sectoren is dat best lastig, want als jij in het onderwijs zegt van, goh, ik wil niet in de hele winter, maar wel de hele zomer. Ja, daar is het onderwijs nog niet helemaal op ingesteld. Dus ja, daar moet dus flink over gesproken worden, maar je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld heel veel, als je naar de zorg kijkt, bedoel, heel veel verplegend personeel wil bij wijze van spreken ook met zomervakantie werken. Ook veel vrouwen met schoolgaande kinderen. Dus in de zomer is het daar altijd een enorm probleem om de roosters rond te krijgen. Ja, vraag dan aan mensen die tussen de 60 en de 65 zijn van, goh, zouden we kunnen afspreken dat jij de komende jaren, en dat hoef je dan niet gelijk voor 10 jaar af te spreken. Kun je ook zeggen dat we spreken per jaar of per 2 jaar, dat jij in de zomermaanden wat komt ondersteunen. Tot er is heel veel mogelijk als je maar afspraken maakt met mensen.
Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat als jij zeg maar MKB'er bent, dat je misschien ook een beetje terugdeinst omdat je denkt, ja, hoe is het überhaupt geregeld? Gelden dezelfde arbeidscontractenregels? Moet ik dan iemand een vast contract bieden of een tijdelijk contract? En stel je voor dat iemand na een tijdje dan toch weer ziek wordt die wat ouder is? Loop ik dan risico? Nou ja, zo zullen er nog honderden vragen zijn. Speelt dat mee, Marleen?
Of dat vanuit de werkgevers meespeelt? De onduidelijkheid daarover bedoel je?
Ja.
Ja, heb ik niet heel, heel concreet zicht op. Ik zie je ook knikken.
Nou ja, het is voor iedereen is het onbekend terrein. En dan gaan er al heel gauw allerlei verhalen de ronde doen. Voor een deel is dat fictie, voor een deel is dat werkelijkheid. Maar als jij bij wijze van spreken iemand een contract voor een jaar geeft, dan houdt het na dat jaar houdt het echt op. Je hebt minder sociale lasten, want de verzekering voor de sociale zekerheid, die verdwijnt. Dus daar hoef je als werkgever, maar ook als werknemer, hoef je daar geen premies meer over te betalen. Dus laat ik zeggen, netto is het ook allemaal voordeliger.
Dus jij bent gewoon na vandaag goedkoper geworden?
Ja. Ik ben onbetaalbaar, maar
ik wou dat, maar ik bedoel, het is niet je waarde, maar wat er betaald wordt.
Nee, dat zou in principe, ik moet dat nog zien hoe dat precies uitpakt. Nou ja, dat is dus ook zoiets van, ik weet dat nu zelf ook niet op de euro precies. Nee. Maar vanuit dat perspectief zijn er eigenlijk heel weinig beperkingen. Sterker nog, er zijn ook werkgevers die zeggen van als ik moet kiezen tussen het aannemen van iemand van 64 of iemand van 67, dan is die van 67 eigenlijk aantrekkelijker, want daar gelden allerlei dingen van de sociale zekerheid niet meer. En daar heb ik met een 64-jarige nog wel last van. Dus je ziet eigenlijk ook dat, ook door de enorme discontinuïteit in de regelgeving. Het stopt dus inderdaad allemaal bij het bereiken van die AOW-leeftijd. Zit er dus in termen van kosten ook een enorm verschil. Dus daar moet misschien ook wat aan gedaan worden. Dat wat geleidelijker verloopt. Zodat bij wijze van spreken ook mensen van 64 en 65 ook weer makkelijker een kans krijgen.
Ja. Dus je krijgt een soort rare concurrentie eigenlijk.
Ja,
Marleen zit heel erg te knikken.
Ja, ben ik eens. Inderdaad, met die premies betalen, dat gaat niet meer, geldt niet meer naar de AOW-leeftijd. En voor het pensioen heeft het trouwens geen implicatie. De AOW, als je werkt, die ontvang je gewoon. Zeg maar als je werkt na de
AOW. Ja. Nee, dat is natuurlijk het interessante. Dus je gaat met pensioen, je krijgt je AOW, je krijgt je pensioen en je krijgt je loon.
Dus je pensioen, dat hoeft overigens niet. Hè?
Want die kun je
dat hangt
ook
een
uitstellen.
Beetje van je pensioenfonds af. Maar bijvoorbeeld bij het ABP van de ambtenaren, onderwijs en de bouw. Daarvoor geldt dat er een raam is, een tijdvak tussen 60 en 71, waar je, of 61 en 71, waarin je met pensioen kunt gaan. En dan kun je vanaf je 61ste kun je bij wijze van spreken 100% pensioen vragen. Dan krijg je de rest van de tijd wel minder. Maar je kunt het ook uitstellen tot je 71ste. En dan krijg je dus een flink stuk meer. En je kunt, en dat heb ik nu zelf gedaan, in deeltijd met pensioen gaan. Dus ik krijg nu dadelijk salaris van de universiteit. Ik krijg AOW. En ik krijg 60% van mijn pensioen.
Okay.
En de andere laat ik dus nog even een tijdje staan. Zodat als ik dan dadelijk voor 100% met pensioen ga, als het werken echt ophoudt, dan krijg ik dus ook iets meer. En dat betekent dus dat het voor heel veel werknemers die in deze luxe positie zitten, dat het dus extra rendabel is om dat uit te stellen. Want dan krijgen ze dus op het moment dat ze wel volledig met pensioen gaan, krijgen ze ook iets meer.
Ja, het vraagt ook wel dat je er nogal over na moet denken en moet willen denken. Ja. En wat wel interessant is, Joop, wat je zegt, is dat we hebben het nu heel erg over dat markeringsmoment. Hè, van nu ga je met AOW. Eigenlijk hoor ik jullie een beetje door de regels heen zeggen. Ja, het zou interessant zijn om eerder met je collega, met je medewerker te praten over. Oké, weet je, hoe zie je dat voor je? Hoe zie je je laatste fase van je carrière waarin je heel veel senioriteit, heel veel kennis hebt opgebouwd, maar ook gewoon wat ouder wordt. Dus ik merk het zelf al op mijn 51ste. Ik moet niet meer de hele dag in de tuin gaan spitten. Dat is niet zo goed voor me. Dat gesprek, dat vindt volgens mij niet zo heel vaak plaats, Marleen. Zo'n laatste periode.
Hoe vaak dat plaatsvindt, heb ik niet heel duidelijk zicht op. Maar ik kan me.
Ja, dat is toch helemaal. Dat is geen ding, toch?
Het is geen ding.
Nee.
Als je aan. Hoe heet het?
Er is wel onboarding, maar er is niet senior offboarding.
Nee, als je een groepje veertigers die op vrijdagmiddag bij de vrijdagmiddagborrel zitten, vraagt van: goh, hoe zit het met jullie pensioen? Nou, ze hebben geen idee. Ik bedoel, het is eigenlijk pas na het bereiken van de 50 of de 55 dat mensen daar echt over na gaan denken. En dat daar structureel tussen de werkgevers werkgever en de werknemer over gesproken wordt. Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Precies wat Marleen net al zei. Als je dat als werknemer zelf aankaart. Ik ben er zelf 2 jaar geleden over begonnen. Tegen mijn leidinggever. Heb je in de gaten dat over 2 jaar het zover is? Maar ik zou eigenlijk nog dit en dit willen. Goed dat je erover begint.
Jij hebt het dus zelf proactief aangegeven.
Maar dat is dus wat Marleen net zei. Dat is eigenlijk de meerderheid van de gevallen. Dat het de werknemer zelf is die aan de bel moet trekken. En dat de werkgever eigenlijk heel erg in de default stand staat van... Die ook in de CAO, in de meeste CAO staat. Het houdt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Houdt het op.
Ja. Maar die wil ik jullie gewoon maar even voorleggen hoor. Is het zo, kun je zeggen dat de meeste mensen eigenlijk al voordat ze die AOW-leeftijd bereiken, eigenlijk al een kortere werkweek nodig hebben? Dat we veel meer mensen eigenlijk daarin moeten laten glijden, omdat ze het anders gewoon niet redden?
Daar zit dus ook heel veel variatie in. Ik weet niet of jij daar iets specifieker over kunt zeggen, Marleen, maar...
Nee, ik ben het met je eens. Er zit heel veel variatie in. Waar mensen behoefte aan hebben. Wat er mogelijk is ook.
Zie je daar bijvoorbeeld ook weer een groot verschil tussen wat voor soort werk je doet?
Ja, en je ziet bijvoorbeeld met name ook verschillen tussen hoog en laag opgeleide. Kijk, als je naar, dat wordt elk jaar of elke 2 jaar door het RIVM, geloof ik, over gepubliceerd. De nog resterende levensverwachting als je de leeftijd van 65 hebt bereikt. Dan zie je dat die voor, laag opgeleide, dat maar een paar jaar is. Overigens, dat was... Zelfs lag dat onder de 65 aan het begin van deze eeuw. Dus daar zie je ook wel de winst. En voor hoogopgeleide en zeker voor hoogopgeleide vrouwen is dat dan bij wijze van spreken nog wel 18 jaar. En dat betekent dus dat degene die de laagopgeleide, die zijn dus op een gegeven moment zijn dus eigenlijk al eerder versleten. Ze komen eerder te overlijden, maar daaraan voorafgaand zijn ze vaak al minder gezond. Ja. En dat minder gezond zijn begint vaak al voor de AOW-leeftijd. Dus er zijn een heleboel mensen die er heel erg mee geholpen zouden zijn om, wij spreken op hun 55ste, al een aantal uren minder te gaan werken. Ook om die resterende jaren ook daadwerkelijk nog met succes vol te kunnen maken. En dat is dus eigenlijk wat in je vraagstelling ook besloten lag van dat zou veel meer een geleidelijk proces moeten zijn waarbij je afhankelijk van de persoonlijke situatie en wat iemand kan en voor een gedeelte ook wil dat je daar al eerder mee begint met dat afbouwen en bij anderen kan dat inderdaad een stuk later en dan is dus eigenlijk die AOW-leeftijd heeft daarin nu een heel laat ik zeggen willekeurige rol ja. Eigenlijk zou je ten aanzien van ik schetste net hoe het met het ABP-pensioen kan. Eigenlijk zouden we die kant ook met de AOW op moeten. Dat sommige mensen eerder AOW zouden moeten kunnen krijgen en andere mensen later AOW. Er is wel eens geopperd bijvoorbeeld mensen AOW te geven na 45 jaar werken. Dat zou dus betekenen dat iemand die op zijn 16e begonnen is. Dat zijn vaak mensen met een wat lagere of met een praktische, wat kortere opleiding. Als die 45 jaar werken, dan zouden ze tot hun 61ste werken. En mensen die tot hun 25ste studeren en 45 jaar werken, die werken dan tot hun 70ste. Maar vaak werken die ook in beroepen waar dat best wel mogelijk is. Zij dat er natuurlijk ook weer beroepen bijgekomen zijn waar werken voor hoogopgeleide heel stressvol kan zijn. Ik bedoel, dat kan in het onderwijs zijn, dat kan op heel veel plekken zijn. Dus daar moet je eigenlijk ook naar kijken. Maar dat er nu een uniforme AOW-leeftijd is die ervoor zorgt dat iemand die inderdaad heel vroeg begonnen is, dat die wel bijna 50 of dat die 50 jaar, bedoel, als je op je 16e begonnen bent en je gaat nu op je 67ste dadelijk met pensioen. Of krijg je AOW, dan heb je 51
jaar gewerkt. Ja.
En dan leef je daarna nog maar laat ik zeggen, een beperkt aantal jaren. Dus heel veel plezier heb je er ook niet meer van. Nee. Terwijl iemand die op zijn 25ste begonnen is, op zijn 67ste, die hoeft maar 42 jaar te werken. En die leeft dan dadelijk nog eens 18 jaar.
Ja, klinkt niet fair.
Raar verdeeld in deze wereld.
Nee, klinkt niet fair. Het lijkt zo logisch om één datum te hebben of één moment te hebben voor iedereen gelijk. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet fair.
Vanuit dit perspectief niet. Nee, nee. Zeker niet.
Nee.
Ja, en er is gewoon heel veel verandering. Je ziet bij die cohorten die recent met pensioen konden gaan. Dat er die grens steeds is opgeschoven ook. Hè? Dus dat daar dat ook mensen die hebben zich voorbereid op eerst vervroegd pensioen. En toen kwam de verhoging van de AOW-leeftijd. Zeg maar, de horizon wordt steeds opgeschoven. Dat ook daar de onvrede daarover of het de boosheid daarover, dat linkt denk ik aan de discussie van net, dat is ook, die is groter bij mensen die opgeleid zijn of een langere loopbaan hebben gehad. Vanuit het idee, ja, mijn horizon schuift steeds op en waar ben ik aan toe?
Ja, ja. Klinkt als een makkelijke oplossing toch? Gewoon te zeggen, joh, weet je, het gaat erom hoeveel jaren je bijdraagt. Want elk jaar dat je werkt, stop je geld in de pot die we met z'n allen weer leeghalen.
Nou ja,
sterker nog, is het geld in de pot van de generatie die nu met pensioen gaat.
Een aantal van ons hebben daar in het verleden dat ook wel eens concreet voorgesteld. En toen, en dan praat ik over 2009 geloof ik. Maar later heb ik dat nog wel eens een keer teruggehoord. Was de reactie, ja, maar dat kunnen we allemaal niet meten. Dat is allemaal niet bij te houden. En dan denk ik van, nou ja, als dat nou het grootste probleem is. Bedoel, dat moeten we anno 2022 toch wel kunnen oplossen.
Maar er wordt toch al bijgehouden, sociale verzekeringsbank, wanneer jij gewerkt hebt.
Dat zou je dus zeggen.
Ja, het aantal AOW-jaren wordt toch al bijgehouden.
Precies. Ja, ja. Nee, dus het is ik vond dat een beetje een non-argument. Ja. Maar het geeft ook iets aan van. Nou ja, dit gaat natuurlijk alles bij elkaar over heel veel geld. Over heel veel gevestigde belangen. Ja. Het is ook op een aantal punten best wel ingewikkeld. Want dan krijg je natuurlijk inderdaad discussie over. Nou ja, moet het dan 45 zijn? Of moet het 44 zijn? Of 46 zijn? En dan blijf je nog steeds houden dat er ook. Als je dit zou doen, toch mensen overblijven voor wie het nog niet past. Bijvoorbeeld de zogeheten zware beroepen. Ik bedoel, we hebben in de tijd, ik geloof dat 2012, 14 of zo was, hebben we afgesproken van nou, er moet een regeling komen voor mensen in zware beroepen. Maar je ziet dus hoe ingewikkeld het is voor de sociale partners, voor de overheid, samen met de sociale partners, om daar tot een goede definitie te komen.
Ja. Ja,
het is op een gegeven moment wel een knoop doorhakken. En ook een beetje kiezen tussen de verschillende kwaden.
Ja, je kan beter zorgen dat je in ieder geval wat aanmerkt. Dan zou dat je de hele tijd alleen maar in debat bent, toch? Ja. Dan schiet niemand er wat meer op. Wat zijn de barrières die weggehaald moeten worden? Maar alleen, wat kom je tegen als mensen langer zouden willen werken? We hebben het al even gehad over wie eigenlijk het initiatief neemt.
Ja, nou dit, en het langer willen werken gaat het om, maar ook het langer kunnen werken. En daar speelt ook de werkgever natuurlijk een rol.
Ja.
Er zijn ook mensen die na de AOW-leeftijd zijn en nog graag zouden willen werken, inderdaad, maar ook niet aan de bak komen. Dus dat is denk ik ook wel een aandachtsgroep. Wat ook eigenlijk een groep waarbij er de beslissings. Eigenlijk niet de gewenste situatie gerealiseerd kan worden. Wordt gezegd.
Ja, want je hebt dus. Ik weet dat er is voor mij een uitzendbureau voor. Meerdere volgens mij zelfs. Uitzendbureaus voor mensen die al met de AOW zijn.
Grijze jaren of zilveren jaren.
Ja, er zijn natuurlijk allemaal van die leuke namen zijn ervoor bedacht. Ja, dus dat is er wel een beetje. Maar eigenlijk zeg jij, die arbeidsmarkt, dat stukje van de arbeidsmarkt, die is eigenlijk helemaal niet ontwikkeld.
Nee, en we hebben er misschien ook helemaal niet zo'n zicht op hoe groot die groep nou precies is. Er wordt wel eens gevraagd in service.
Moet meer onderzoek gedaan worden.
U bent met pensioen.
Yes.
Heb je ook werk niet werkzaam? Heb je ook werk gezocht?
Ja.
En er is een aandeel die wel heeft gezocht, maar het niet heeft gevonden. En dat is toch wel een groep die de aandacht verdient.
Ja, en ik denk dan gelijk, stel je voor dat je bent met de AOW. Hoera, gouden horloge, hartstikke leuk. En je wil nog werken en vervolgens blijkt dat ingewikkeld te zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk ook heel verdrietig. Ja, want dan kom je erachter dat mensen niet, dat denk je dan in ieder geval, dat is natuurlijk niet zo, maar dat in ieder geval dat je de mensen die op je zitten wachten, die kan je niet vinden. En dan voelt het vast alsof mensen niet op je zitten te wachten.
Ja, we zien wel bij die groep dat als je kijkt naar vrijwilligerswerk, en de veranderingen in vrijwilligerswerk rondom pensionering. Dat met name bij die groep die werk heeft gezocht, maar niet kon vinden, dat daar een relatief grote stijging in de deelname aan vrijwilligerswerk is te zien. Dus het lijkt wel met elkaar te communiceren. Van daar, vrijwilligerswerk kan je natuurlijk ook denken vanuit een soort van de functies die werk vervult. Van het biedt ook structuur en sociale contacten en voldoening. En het gevoel productief en actief te zijn.
Ja, alles behalve geld.
Ja.
En iets meer vrijheid. Dat is ook het fijne. Hè? Dat is het leuke van vrijwilligerswerk. Daar kies je zelf voor. Dus dan is er geen dwang. Ja, ik heb wel eens van mijn ouders, die doen dat al heel lang. Mijn vader dus sinds zijn 57ste. En ik heb wel eens op hun, ik weet niet eens meer hoeveel jaar ze getrouwd waren. Dat is al zo lang. Maar voor de gein uitgerekend, dat stel je voor dat ze allebei gewoon blijven werken. Hoeveel geld dat opgeleverd had. Dus volgens mij hebben ze iets van 300.000 euro door mijn neus geboord. Want dat is natuurlijk mijn erfenis die ze kleiner hebben gemaakt. Nee, ik doe fantastisch werk al jaren in het vrijwilligerswerk. Nog steeds. En mijn vader is ondertussen bijna 82. Dus dat gaat maar gewoon door. Dus daar liggen veel kansen. Joop, ik wil straks eigenlijk even naar de toekomst gaan kijken. Waar zijn we naar op weg? En hoe gaan we daar komen? Door zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Joop Schippers en Marleen Damman in de studio. We gaan naar de toekomst kijken. Dat is altijd ingewikkeld, want we weten nu wat er ons gaat brengen in de toekomst. Maar we kunnen natuurlijk wel een idee hebben waar we naartoe willen. Marleen, wat denk jij? Gewoon even inschatting. Ik snap dat je daar onmogelijk onderzoek naar kan doen. Maar als jij vanuit alles wat jij hierover weet, denkt over het scenario voor de toekomst. Gaan ouderen dan langer doorwerken? Meer doorwerken? Wat denk je?
Ja, dat is inderdaad, zoals je zei, altijd een hele moeilijke vraag over de toekomst. Maar er zijn natuurlijk grotere trends aan de gang. We worden met z'n allen ouder, hoger opgeleid, zeker weer gezonder. In de arbeidsdeelname zijn er ontwikkelingen waar vrouwen veel meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Levenslopen veranderen. Dus er is van alles gaande wat uiteindelijk denk ik ook naar de late carrière of de transitie van werk naar pensioen zal kunnen beïnvloeden. En ja, er wordt wel in de literatuur gesproken over de reinvention of retirement. Nou, dat is nog heel abstract. Maar er wordt wel ook gespeculeerd over wat zou dat nou, welke kant zou het op kunnen gaan?
Ja.
Blijft pensionering bijvoorbeeld helemaal een soort aparte levensfase? Want je hebt nu eigenlijk, je start met naar school gaan en dan komt er een werkende fase, of traditioneel gezien. En dan het pensioen. De vraag van gaan die fases misschien, of worden die minder strak gescheiden? En wordt het inderdaad veel gebruikelijker dat mensen het ook tot op hogere leeftijd gaan werken vanuit trends. Bijvoorbeeld ook gerelateerd aan flexibilisering van de arbeidsmarkt. En mensen die meer op tijdelijke contracten hebben gewerkt. Of een aanzienlijk deel van de loopbaan als zelfstandig hebben gewerkt. En langer door moeten / willen.
Ja.
Dus in dat opzicht vanuit die trends zo. Mijn schatting wil zijn dat het gebruikelijker wordt dat men tot een hogere leeftijd werkt. Ook al de omvang, het is allemaal lastig in te schatten.
Ja, maar het gekke is natuurlijk dat je, er zit ook iets in, met meer een soort van filosofisch, dat een beloning is. Op een gegeven moment stop je met werken en dan daar moet je voor sparen, want dan krijg je geen inkomen meer. Dat snap ik allemaal wel. Maar alsof het een soort eindstreep is waar je dan overheen moet zien te komen. En dan ben je er. Terwijl als je kijkt naar hoe ook heel veel mensen hun werk invullen. Vinden ze werk leuk om te doen. Het levert natuurlijk ook heel veel positieve gezondheidsaspecten. Hè? Los van natuurlijk de risico's die er zijn. Maar gemiddeld gezien is een werkende gezonder dan een niet werkende. Maar zo hebben we het niet ingericht met z'n allen. We hebben het nu zo ingericht dat je eigenlijk in het meest drukke periode in je leven, tussen, laten we zeggen, tussen je eind 20 en begin 40, dat dan alles tegelijk komt. Hè? En er wordt verwacht dat je een soort snelle stappen maakt in je carrière. En het is meestal de periode dat je met kinderen bezig bent. Nou, dat is ook wel een dagtaak voor iedereen die vader of moeder is. Los van alle sociale dingen die je er nog omheen moet doen. Het is eigenlijk heel raar, toch? Je hebt toch gewoon stom georganiseerd? Ik merk het nu. Ik ben nu 50. Maar één kind is het huis uit. De ander die is oud genoeg om alles zelf te doen. En moet alleen zo nu en dan wat eten in. Ik heb heel veel tijd ineens.
Ja, ja, er zijn wel discussies over. Of die verdeling tussen werk en vrije tijd en leren over de levensloop. Of dat gaat verschuiven. Of dat het gebruikelijker wordt om nog een tweede carrière te hebben. Of je te laten omscholen. En dan nog een hele andere kant op te gaan.
Ja. Joop, wat denk jij?
Ja, de eerste discussies over duurzame inzetbaarheid zo aan het begin van deze eeuw was inderdaad het idee van een deel van het werk als het ware uitstellen tot een latere levensfase. En het in dat spitsuur van het leven wat je net aanduidde, om het dan inderdaad wat rustiger aan te doen. Dat werd toen wel bepleit. Maar toen was tegelijkertijd de kritiek van ja, en dan gaan die mensen die gaan dan tijdens dat spitsuur wat rustiger aan doen. Maar ja, dan moeten we nog maar zien of ze ook inderdaad die uren die ze nog niet gemaakt hebben, of ze die later ook daadwerkelijk gaan maken.
Ja.
Nou, je ziet nu al dat toch eigenlijk een beetje begint te gebeuren. En ik denk dat, kijkend naar de toekomst, er nog twee dingen van belang zijn die we nog niet genoemd hebben. Dat is de technologische ontwikkeling die maakt dat steeds meer werk niet fysiek zwaar is en daarmee dus tot op hoge leeftijd kan worden gedaan. Ik bedoel, als jij met een touchscreen scherm bij wijze van spreken muren van gebouwen of gevelplaten neer kan zetten die door een kraan van een vrachtwagen getild wordt en die vrachtwagen heeft ze in de fabriek opgeladen omdat ze daar in elkaar gezet worden, ja, dan is dat geen zwaar werk meer. Ik bedoel, dan doet een ander dat voor jou. En dat betekent dus dat je daarmee dat soort dingen ook veel langer kunt volhouden. En wat we ook nog niet genoemd hebben, dat is het feit dat we nu te maken hebben met een situatie waarin we eigenlijk op de top zitten qua financiële positie van ouderen. Tot dusver is het zo dat heel veel van de mensen die met pensioen gegaan zijn, dat die volledige AOW opbouw hadden, want die hebben hun hele leven in Nederland gewoond. Mensen die heel lang bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt en eigenlijk ook continu in loondienst geweest zijn. We komen natuurlijk dadelijk met generaties te maken die een tijdje ZZP'er geweest zijn, in deeltijd gewerkt hebben. De mensen uit de jaren 70 die spreken aanvankelijk niet aan de baan konden komen en eerst 8 jaar werkloos geweest zijn voordat ze aan de slag konden. En bijvoorbeeld mensen die niet in Nederland geboren zijn, pas op hun 20ste of 30ste naar Nederland gekomen zijn en dus ook een stuk AOW-opbouw missen. En dat betekent dat waar in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in Amerika, inkomen eigenlijk zelden een overweging is om na het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken, dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat, net als in Amerika, daar in Nederland toch ook meer mensen komen die zeggen van ja, maar
ik moet wel. Ja. Ja. Ja, ik durf dat nu al wel te zeggen hoor. Ik moet wel. Ja, mijn pensioen is één grote gatenkaas. Of er moet iemand nog eens een keer met een hele grote zak geld komen om 487 afleveringen People Power te kopen. Je bent van harte welkom overigens, als dat zo is. Maar ik denk niet dat gaat gebeuren.
Maar ja, dit is dan ook een zodanig leuk beroep dat je gewoon tot je 80ste door wil gaan.
Ja, ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Als mijn stem goed blijft, dan kom ik een heel eind en mijn hersenen. Verder hoef ik niet zoveel te doen, behalve een paar schuifjes open en dicht zetten. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie over te praten. Joop, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Met je AOW en gefeliciteerd met je nieuwe baan. Heet je nog hetzelfde?
Ja.
Dus het is niets veranderd, behalve dat je wat minder werkt.
Ja, zeker. Ja,
nou, gefeliciteerd. Leuk dat je er nog steeds bent. Marleen, dankjewel voor alle mooie inzichten uit het onderzoek. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar People Power.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.